Het kan zoveel mooier, 31 ideeën voor het voortgezet onderwijs. Afgelopen mei verscheen dit nieuwe boek van Ben van der Hilst. Als docent, rector, onderzoeker, programmamanager en ontwikkelaar bekeek hij het voortgezet onderwijs vanuit verschillende perspectieven en hij zag daarin de verhouding tussen docent en organisatie veranderen.
De taak van de docent is complexer geworden. Het is tegenwoordig complexer dan 50 jaar geleden. Onmiskenbaar. En wat we gedaan hebben, is daarmee de organisatie complex te maken. Om die complexiteit tegemoet te treden. En dat is de verkeerde reflex.
In deze Nivos-podcast spreken we over wat er nodig is om de ongewenste effecten van die reflex tegen te gaan. Daarvoor geeft Ben in zijn boek 31 concrete ideeën. De urgentie om daarmee aan de slag te gaan is groot.
We stoppen heel veel energie en geld in het onderwijs, maar dat de prestaties die eruit komen, daar zetten we vraagtekens bij. Er is een vrij grote uitval in het onderwijs. In Nederland is het land waar de leerlingen zich het meest vervelen van de hele de westerse wereld. De thuiszitters, het aantal thuiszitters neemt toe, hè, dan steeds. Het lukt ons niet om inclusief onderwijs voor elkaar te krijgen. De druk op jongeren, in die leeftijdsfase van de middelbare school, ja, die staat, dat is een thema. Ik wil het aantal leerlingen wat nu in de problemen komt, ook psychisch, dat is zorgwekkend.
Nu is de hoopvolle boodschap van het boek dat er binnen het huidige systeem veel meer ruimte ligt dan we soms denken. En om die ruimte te verkennen schreef Ben dit boek, dat tijdens de presentatie in mei al voorzien werd van inspirerende reflecties door Luc Sluismans en Claire Boonstra, waaraan we in deze podcast refereren. Mij stemt het boek als oud-docent optimistisch, omdat het veel concrete aanzetjes geeft om in actie te komen en het inzicht geeft dat er stiekem veel macht ligt bij de onderwijsprofessionals zelf.
Ja, dat was ook wel een drive om dat boek samen te stellen. Ik kom zo vaak in scholen en dan lijkt het alsof er heel weinig kan. Of dat we gevangen zitten in het eindexamen of de inspectie of de CAO. Of dat er meteen beren op de weg zijn. En dat het mensen belemmert om datgene te doen wat ze eigenlijk ontzettend graag zouden willen doen. Dus dat vind ik zo ontzettend jammer, omdat het prachtigste beroep van de wereld is. Zo ongelooflijk belangrijk onderwijs. En dat dan gefrustreerd wordt door systemen en organisatiestructuren die niet adequaat zijn. En ja. dat is zo ontzettend jammer. Dus dat bracht me op het idee van, laat ik gewoon zo wat opschrijven wat ik zo in die tientallen jaren ben tegengekomen. Het is een hele wijde range van ideeën. Het gaat soms over didactiek en pedagogiek, maar soms ook over de structuur, over de roosters. En ja. Ook over de inrichting van de arbeidsorganisatie. En hoe we zo stom zijn geweest om zo'n VMBO in te richten zoals die nu ingericht is. Dus allemaal ideeën. Ik ga het een keer opschrijven. Dus zo is het gegaan. En ook wel van, kijk, Nederland is het land waar de meeste vrijheid is om je school in te richten.
Dat was voor mij een eye-opener. Dat wist ik niet.
Er is geen land in de wereld waar die vrijheid zo groot is. En dan is mijn vraag wel, maken we wel voldoende gebruik van die vrijheid? Ik bedoel, mm-hmm. En een andere waarneming is dat de 8 of 9 van de 10 punten waar leraren last van hebben, of wat ze minder prettig vinden aan een baan, is door de school zelf bedacht. Ja. Terwijl vaak de perceptie is dat van overheidswegen bijvoorbeeld is.
Daar staan voorbeelden van in het boek. Kan je er eentje zo noemen?
Nou ja, noem bijvoorbeeld de roosters. Ik bedoel, de manier waarop de lessen verdeeld zijn en zowel de lessentabel als het rooster. Dat zijn zaken die heel bepalend zijn voor het werkplezier, zowel voor de leerlingen als voor de docenten.
Ja.
Ik noem maar iets van als je nou zorgt dat iedere dag op hetzelfde moment begint en op hetzelfde moment eindigt. Dus laten we zeggen van 8:30 start alles en om 3:00 eindigt. Dat is roostertechnisch is dat mogelijk. Maar je vindt heel veel scholen die dan ook nog steeds lestijden hebben van 50 minuten maar. Ja. Omdat het ooit is uitgevonden. En waar sommigen ook denken dat voorgeschreven is.
Ja.
Of de lessentabel. Er zijn scholen die 13 vakken geven in de HVWO brugklas. En met het idee dat moet, of dat voorgeschreven is. Maar dat is helemaal niet voorgeschreven. Dus je hebt alle vrijheid om dat zelf in te doen. Je hoeft geen Nederlands te geven in de brugklas, bij wijze van spreken. Ja. Je hoeft geen wiskunde te geven. Je mag het allemaal zelf bedenken. Er zijn heel weinig regels voor. Ja. En dan denk ik, dus je kunt het mooiste onderwijs maken wat je wil. Je eigen idealen, zou ik zeggen, samen met je collega's. En dan moet je niet laten weerhouden door vermeende obstakels. Mm-hmm.
Claire gebruikte de containermetafoor. Hè? De container die is uitgevonden om dingen efficiënter en beter inpasbaar te maken.
Ja. Dat wijst op een mechanisme dat we in school heel sterk hebben. En dat heel moeilijk is te omzeilen, is de standaardisatie.
Ja.
Dus we coördineren dingen in de organisatie door te standaardiseren. En dat zie je dus in lesroosters. Alle leerlingen van 5 VWO moeten allemaal 3 uur Engels doen. Of ze nou goed zijn in Engels of niet goed in Engels zijn. Ze moeten allemaal 4 proefwerken voor het kerstrapport maken. Want het wordt zelfs verward met eerlijkheid of oneerlijk. Het is toch niet eerlijk als er eentje maar 2 cijfers voor het kerstrapport heeft. Alles is gericht op standaardisatie. En dat dus een van de redenen waarom maatwerk eigenlijk heel slecht van de grond komt. En alle scholen hebben het verlangen om meer maatwerk. Maar is dat die drang tot de standaardisatie sterker is dan onze verlangen naar maatwerk. Ja. Dus het verhoudt zich niet met elkaar. Je kunt niet maatwerk willen leveren en tegelijkertijd alles willen standaardiseren. Dat kan dus, dat is tegenstrijdig. Dus, maar die standaardisatie is een enorme sterke kracht. En dat heeft natuurlijk iets te maken met dat industriële, hè, die containers ook. Hè, we hebben het zo efficiënt mogelijk ingericht. En het is heel succesrijk geweest in de 20e eeuw. Dus we hebben een gigantische prestatie in Nederland verricht, ook heel in de westerse wereld, dat we in een vrij korte tijd heel veel mensen voor betrekkelijk weinig geld hebben opgeleid. Dus dat is het industriële model. Zo wil je ook auto's maken. En dat de mechanismes waarin je dat doet, is via standaardisatie. Dus je gaat niet elke auto apart bouwen, maar je maakt een gestandardiseerde auto waarin je allemaal langs de lopende band als het ware aan mee kan werken. En zo hebben we het onderwijs, dat industriële model. Het onderwijs is niet voor niks eigenlijk geboren vanuit dat industriële tijdperk. Dat hebben we ook zo ingericht. En dat is dus, we moeten het ook erkennen dat dat heel succesrijk is geweest. Mm-hmm. Maar nu lopen we heel sterk tegen de grens aan, al hele lange tijd.
Ja.
En dat kraakt en piept aan alle kanten.
Waarom merken we dat?
Nou, we merken dat aan dat de prestaties, zullen we zeggen, minder zijn dan de energie die we erin stoppen. Hè. We stoppen heel veel energie en geld in het onderwijs, maar dat de prestaties die eruit komen, daar zetten we vraagtekens bij. Er is een vrij grote uitval in het onderwijs. In Nederland is het land waar de leerlingen zich het meest vervelen van heel de westerse wereld. Er zijn nogal de thuiszitters, het aantal thuiszitters neemt toe, hè, dan steeds. Het lukt ons niet om inclusief onderwijs voor elkaar te krijgen. De druk op jongeren, zullen we zeggen, in die leeftijdsfase van de middelbare school, die staat. Dat is een thema. Ik bedoel, het aantal leerlingen wat nu in de problemen komt, zullen we zeggen, ook psychisch, dat is zorgwekkend.
Ja.
En een heel belangrijk punt: het lerarentekort is gigantisch. Dus we hebben het beroep in de laatste tientallen jaren gedeprofessionaliseerd, waardoor dus voor jongeren het niet meer een aantrekkelijk beroep is. We hebben het door de systemen die we gebouwd hebben en de organisatiestructuur en de leraar eigenlijk beschouwen als uitvoerder van elders bedachte beleid of elders bedachte dingen. Dat heeft geleid dat de status van het beroep achteruit is gegaan. En dat is één, dus maar dat is één van de oorzaken van het lerarentekort van nu. Dus dat moeten we keren.
Daar heb jij eerder ook over gepubliceerd. Hè? Je houdt je bezig met de teamgerichte arbeidsorganisatie.
Ja.
En als ik dan kijk naar mijn eigen praktijk als docent, waar ik vol vuur erin ging en altijd de momenten met die studenten fantastisch heb gevonden, ging het wel aan me knagen dat in mijn normjaartaak nog allemaal andere taakjes vastlagen, die ook moesten gebeuren, maar waar mijn energie niet zat.
Ja, dus bijna een exponent van dat deprofessionalisering is dat er. We gaan de docent beschouwen als een arbeider die ook maar gewoon aangestuurd moet worden om te gaan presteren. En die kan het zelf niet bedenken, dus die geven een werkbriefje mee. Dat heet tegenwoordig de normjaartaak.
Ja.
En het is vreselijk dat dat ooit is gebeurd. In de jaren nul, toen het werd ingevoerd in het onderwijs, toen hebben leraren zich ook wel verzet. Ze zeiden, wat is dat voor een flauwekul, een Excel-bestand? Mijn baan is niet in een Excel-bestand te vatten. Ja. Maar wij als schoolleiders en bestuurders hebben dat erin gebracht. En nu, het is heel mooi hoe dat nu gaat, of het eigenlijk ook wel een beetje droef, dat alle bestuurders en schoolleiders zeggen, ik wil er liever gisteren dan vandaag vanaf. Van die normjaartaak. Ja, ja. En dat docenten zeggen nu, jammer, daar heb ik recht op. Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Dus zo werkt die wederzijdse socialisatie. En dat is verschrikkelijk. We hebben geen normjaartaak nodig om als professional ons beroep te doen. En er zijn meer van die verschijnselen in het onderwijs gekomen. Tegenwoordig hebben we allemaal HRM-beleid. Het is ook zo'n mooie term uit het bedrijfsleven. Dus zeg, we moeten zelfs strategisch HRM-beleid voeren. Want die arme professional kan niet zelf bedenken hoe die moet professionaliseren. Dat moeten we allemaal gaan regelen. We moeten ook controleren of die zijn baan wel goed uitoefent. En dat heet de gesprekscyclus. De individuele gesprekscyclus die op alle scholen geïntroduceerd is. Terwijl die geen enkele bijdrage levert aan meer kwaliteit. Of levensvreugde van kinderen of van docent, blijven dat allemaal doen. En we hebben het beroep eenzaam gemaakt. We hebben gezegd, jij treedt in je eentje op. We hebben een sterke arbeidsdeling. Jij geeft natuurkunde, jij geeft Engels. Maar die leerling is natuurlijk ondeelbaar. En we hebben onderscheid gemaakt tussen de pedagogiek en didactiek. En we hebben een mentor nodig dan om het sociaal-emotionele ontwikkeling te leiden. Ja, dat is desastreus, is dat. En het is ook voor de baan van docent. Als je in je eentje 2-3 uur in de week die klas ingaat, en dat is het, zullen we zeggen. Mm-hmm. En je hebt daar geen contact over met de andere experts die met dezelfde leerlingenpopulatie werken. Ja, dan is dat zo inefficiënt ook. En dus daarom hebben we die teamgecentreerde arbeidsorganisatie, dat is een eenvoudig model waarbij je zegt, er is een aantal docenten nodig om een leerling te begeleiden, bijvoorbeeld vanaf de 8e groep naar de bovenbouw HVWO, 3 jaar lang. Dan heb je een team van 5, 6, 7 mensen, soms aangevuld met een plusdocent, een extra docent. Maar die 5, 6 mensen, die zijn collectief verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van die leerling. Die gaan we ook niet uit elkaar halen van pedagogiek en didactiek. Dus die leerling dat is één. En we kunnen wel verschillende taken uitvoeren en verschillende aspecten van die ontwikkeling vormgeven. Maar het is één ontwikkeling. Dus wij moeten met elkaar, moeten wij de collectieve verantwoordelijkheid nemen voor de totale ontwikkeling van iedere leerling die bij het team hoort. En dat is een eenvoudig model. Maar het blijkt dus in een bestaande praktijk voor het zet onderwijs, blijkt dat tamelijk moeilijk in te voeren.
Ja, maar in die collectiviteit schuilt de of een van de oplossingen.
Ja.
Durf dat verband niet helemaal hard te maken, maar die eenzaamheid zou er ook wel eens toe kunnen leiden dat er een soort van handelingsverlegenheid ontstaat. Hè?
Ja.
Ik heb op de lerarenopleiding heel goed geleerd hoe je een lesvoorbereidingformulier moet invullen voor een les van 50 minuten, maar nooit de vraag leren stellen of die container de juiste is.
Ja, en dat zie je dus ook die arbeidsorganisatie. Hè, dus we maken heel sterk onderscheid tussen de onderwijsorganisatie, dat is hoe je het organiseert dat leerlingen aan het leren gaan.
Mm-hmm.
Individueel, inclusief je eigen pedagogisch didactisch handelen daarvan en daarin. En de arbeidsorganisatie, dat is hoe zijn de leraren en de stafdienst, hoe zijn die georganiseerd en wat is er voor leiding en hoe zit het met de secties en hoe zit het met welke plekken en de werkgroepen. En die arbeidsorganisatie is vreselijk complex geworden in mm-hmm. het mbo, het hbo, maar zelfs ook in het PO. En dus je weet niet wat je meemaakt. We analyseren die arbeidsorganisatie en dan zie je de meest ingewikkelde patronen die helemaal niet meer adequaat zijn voor het werk wat we aan het doen zijn.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, ik was nog niet zo lang geleden op een school, een Montessori school, een voortgezet Montessori onderwijs, waar leraren verzuchten, we hebben geen tijd meer om over de leerlingen te praten. Want we zijn constant bezig met allerlei soorten werkgroepen en het voorbereiden van activiteitenweken en excursies en nog eens project. En daar zijn we heel druk bezig, maar we hebben het niet meer over leerlingen. En het is, ja, dat is natuurlijk, ja, het is een godsbewijs dat je dat moet constateren. De taak van de docent is complexer geworden. Het is tegenwoordig complexer dan 50 jaar geleden. Onmiskenbaar. En wat we gedaan hebben, is daarmee de organisatie complex te maken. Om die complexiteit tegemoet te treden.
Ja.
En dat is de verkeerde reflex. Mm-hmm. Want we zitten al lang aan de grenzen daarvan. Dus die hele complexe, logge organisaties zijn helemaal niet meer in staat om adequaat te reageren op wat leerlingen nodig hebben. Dus we moeten toe naar een minder complexe organisatiestructuur. Die we dan, nou ja, binnen die teamgecentreerde arbeidsorganisatie is dat de opzet, een minder complexe organisatiestructuur, om juist de complexere taken aan te kunnen. Dus dat is streef, maar de weg erheen is tamelijk complex.
Ja. Nu had Claire op jouw presentatie een voorbeeld eigenlijk met het stukje managen, wat we doen, dat werkt als je een wereld hebt waarin alles bekend is, wat er gaat gebeuren, wat je morgen kan verwachten. Ja. Daar is het heel erg op ingericht, maar zo zit de wereld niet in elkaar. De wereld vraagt andere dingen.
Ja.
En daar is leiders. Zij maakte het verschil tussen management en leiderschap.
Ja.
En dat we hebben bijna een overschot aan management. Daar ga je ook op in je boek met de teamleiders bijvoorbeeld.
Ja, de besturings... Dus in een organisatie onderscheid je een besturingsstructuur en een uitvoeringsstructuur. Dus je moet eigenlijk beginnen met een uitvoeringsstructuur, dat is namelijk het lesgeven. En nou hebben we in het onderwijs een heel grote uitgebreide besturingsstructuur nodig om dat mogelijk te maken.
Ja.
Maar als je dat analyseert, en ik heb dat voor mijn promotieonderzoek met 150 scholen in het HBO, MBO, VO en PO gedaan, dan zie je dus dat hele besturingsstructuur bestuurt nauwelijks de kernactiviteit. Dus die bestuurt allerlei soorten randvoorwaarden en randverschijnselen. Zelfs niet randvoorwaarden, maar randverschijnselen. Ja. Die dus ons afhouden van de bedoeling. En dus het is heel merkwaardig dat er dus zo'n uitgebreide besturingsstructuur met verschillende managementlagen en ook nog eens met een hele uitgebreide stafdiensten, die het allemaal mogelijk zou moeten maken dat die leraar in dat hele magische onderwijsleerproces maximaal zou kunnen presteren. Maar als je kijkt wat het effect dan is daar op dat magische proces, dat ongrijpbare mooie proces wat zich afspeelt in het onderwijsleerproces, dan is die invloed maar heel weinig. Dus er is iets heel raars aan de hand. En er is de gedachte geweest dat in de jaren 80, 90, dat heel sterk management kan alles mogelijk maken. Dus dat was een heilige gedachte. En zelfs buiten het onderwijs weten we al dat het niet meer zo is. En daar zie je dus ook al heel andere structuren, ander type leiderschap. Maar het onderwijs staat tamelijk traag in. Je ziet dus inderdaad, je hebt een raad van toezicht, je hebt een bestuur, en daaronder heb je de rectoren, en daaronder heb je de afdelingsleiders, en daaronder heb je de teamleiders. Waarbij ongedefinieerd is wat een team is. Dat doen ze vaak een groep van 22 leraren die eens per maand rond de tafel zitten. Dat is dan het team. En dan heb je mentorenteams en dan werkgroepen en dan heb je secties. En ze hebben het opgebouwd. Terwijl als je kijkt, wat draagt het bij aan de bedoeling? Dan is het ook heel duidelijk dat het heel gering is. En je ziet dus dat er een enorme lek is aan energie, aan tijd, maar ook aan geld.
Mm-hmm.
We hebben soms geanalyseerd dat er in een gemiddelde school met een gemiddelde grootte bijna een miljoen euro zo down the drain gaat.
Ja, terwijl al die managers, bestuurders naar hun werk gaan met het idee doen wat de bedoeling
is. Er zit geen enkele gedachte achter. Maar we zijn wel onderdeel geworden van een systeem. En er is wel een appel aan bestuurders en schoolleiders om daaruit te stappen. Dus het appel is daar toch heel duidelijk van. Realiseer nu als eerste verantwoordelijkheid van bestuurders en schoolleiders is na te denken over de arbeidsorganisatie. Zij hoeven niet na te denken over burgerschapskunde of over basisvaardigheden. Dat hoeft helemaal niet. Maar je moet als leider, als bestuurder, moet je nadenken, hebben wij de juiste arbeidsorganisatie die ook precies is wat wij met onze besturingsfilosofie bedoelen?
Ja.
Want je ziet dus dat er dat die verlangens er wel zijn. Besturingsfilosofie, gedeeld leiderschap, laag in de organisatie, de verantwoordelijkheden leggen. Al dat soort termen worden al gebruikt, maar die worden niet vertaald in een structuurverandering. En je kunt dat alleen maar doen. Dus als men niks aan die structuur doet, blijven we de komende 20 jaar, net zo afgelopen 20 jaar, zeggen we zijn op weg naar een lerende organisatie. We willen graag het eigenaarschap vergroten. Als je dat niet materialiseert in een daarbij behorende organisatiestructuur, dan gaat het niet lukken. Dus ook, kijk, we weten allemaal hoe belangrijk het is, de intensieve samenwerking tussen docenten. Er zijn boeken over volgeschreven. Onderzoek na onderzoek toont aan wat zijn succesvolle scholen, daar waar intensief wordt samengewerkt rond de leerling. Wat zie je? Rond de leerling wordt nauwelijks samengewerkt, 4 rapportvergaderingen per jaar, terwijl er wel wordt samengewerkt in secties, in werkgroepen, maar allemaal rond thema's. Mm-hmm. Rond vlees en bloed wordt er nauwelijks samengewerkt. Ja. Dus rond de essentie waar het om gaat, wordt niet samen. Dus we weten het wel. Maar als je het niet zo organiseert, als je intensieve samenwerking niet inbedt in je organisatiestructuur, dan gaat het ook niet lopen. Als je een organisatiestructuur die eigenlijk zegt, je werkt in je eentje, en het is heel vrijblijvend met wie je samenwerkt, en we zitten wel eens met 22 mensen rond de tafel en noemen een team, ja, dan gaat het dus niet werken.
Dan moet je die betrokkenheid ook niet voelen op die manier.
Dus er zijn 2 belangrijke organisatieprincipes. Eentje zegt, we doen alles rond thema's. En we gaan uit dat die docent gewoon eenzaam en alleen in de optreedt. En we gaan er alles aan doen om die docent via werkgroepen en secties en professionaliseringsbijeenkomsten gaan we proberen om die te stutten. Of je zegt, nee, we organiseren rond leerlingen. Stel nu dat we de leerling centraal zouden stellen. Er zijn nogal wat scholen die dat wel in hun geschriften zeggen. Mm-hmm. Maar zet zelf nu dat je dat daadwerkelijk doet. Dan ontkom je niet aan dat je dan rond leerlingen organiseert. Dus er zijn 2 grote stromingen. En meer smaken zijn er echt niet. Of je doet het rond leerlingen, of je doet het rond thema's.
Ja, en is dat organiseren rond thema's ingegeven door de eindtermen die gelden?
Nou, nee, dat heeft wel te maken met dat de opvatting, of tenminste wat er met name in het voortgezet onderwijs is gebeurd, van dat je zegt, je hebt specialisten. Dus we organiseren vanuit het specialisme. Mm-hmm. Dus de secties hadden van oudsher een grote, dat was de eenheid waar je uit je werkt, zou je zeggen. Dus en ja, we weten al lang dat eindig is. Dat, ik bedoel, het is heel belangrijk om in secties samen te werken. Ik was vroeger natuurkundedocent. Ik heb in de natuurkundesectie gezeten. En het is buitengewoon belangrijk om samen te ontwikkelen, samen na te denken over doorgaande leerlijnen, over de natuurkundedidactiek. Maar het belangrijkste moet gebeuren, dat ik die kennis samen met mijn collega Frans en Nederlands, en denk, rond die leerlingen,
ja,
tentoonspreid. Dat ik daar intensief mee samenwerk. Dus meest intensieve samenwerking moet rond leerlingen zijn. En nu kan het gebeuren dat je zegt, ja, als een natuurkundedocent, ja, mijn eindexamencijfers zijn goed. Ja, klaar. Ik ben klaar. En een ander kan zeggen van, ja, ik bij de bespreking van het eindexamens, ja, ik zag het in november al aankomen.
Ja.
Dat is misschien. Dat kan, dat hoor je nog wel eens in scholen.
Ja, en de druk wordt bij de leerling gelegd op die manier.
Ik heb gezegd dat ze aan het werk moesten. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Ja. Dus ja, als je dat niet. Als bijvoorbeeld, neem het eindexamen. Als leerlingen zakken voor het eindexamen, zou ik zeggen, dan is het zelden alleen maar toe te schrijven aan 1 vak of zo. Dat is niet een slechte leraar geweest, maar er zit vaak in een collectief. Dus het percentage wat slaagt heeft te maken met wat er collectief gebeurd is met die leerlingen. Zowel in hun groep, maar als ook in het collectief van docenten. In hoeverre hebben zij erin geslaagd om gezamenlijk de vaardigheden aan te brengen met een gezamenlijke aanpak? Ja, dat is veel, veel belangrijker dan dat individueel, ieder vak apart, en dan dat maar laten optellen door de leerling zelf. Dus daar hebben ze tegenwoordig een mooie term voor, hè, de collective teacher advocacy. Dat is dat gevoel van wij als docententeam wij zorgen dat er geen enkele leerling zakt. Het kan niet voorkomen dat iemand zakt. Als er met een leerling het niet goed gaat, dan liggen we met z'n zessen wakker.
Ja.
En treden we morgen op. Maar dat is niet iets wat vanzelf ontstaat of dat het een cultuurverschijnsel is. Dat is een structuurverschijnsel. Die structuur gaat altijd voor cultuur. Dus je moet die structuur goed aanpakken.
Ja.
En dat is ook tamelijk eenvoudig, omdat het heel materieel is. Maar zeggen. Een ontwerp maken voor een teamgerichte arbeidsorganisatie, dat is ontwerpkennis, dat is ontwerpen. Dat is niet bidden voor een andere cultuur of zo, maar dat is gewoon.
En jij vertelde dat je rector werd op een school in Nijmegen, geloof ik. En dan moest je binnen afzienbare tijd die organisatie in elkaar zetten.
Nou ja, dat deden wij. Een beetje. Ja, soms beginnen met veel beginnersfouten. Maar er was een fusie geweest. En fusie geeft altijd wat gedoe. En toen dachten we, nou dan gaan we die organisatiestructuur wat aanpassen. En ik had wel notie, ook vanuit mijn eigen ervaring als docent, van het klopt niet dat degene die iets wil uitvoeren, dat anderen daarover beslissen of zo. Of dat anders, degene die met die leerlingen bezig zijn, die ontwikkelen, maar die nemen daar ook besluiten over. Dat hoeft niet via een schoolleiding of een MR gebeuren. Dus die notie had ik wel. En in die tijd, in de jaren, begin jaren 90, was er een steeds sterkere arbeidsdeling van het ontwikkelen van onderwijs en het maken van toetsen. En dat werd steeds, wat zijn de andere eenheden die daarmee bezig zijn. En ik dacht, ja, dat moet dichter bij elkaar. Dus van de een op de andere dag ongeveer besloten we om daar 18 teams te maken van 5 docenten elk, die gekoppeld waren aan ongeveer 100 leerlingen. Binnen het IVBO wat minder leerlingen. Binnen het HVBO wat meer leerlingen. En die mochten in principe doen wat ze wilden, mits ze collectief de verantwoordelijkheid namen voor de ontwikkeling van die leerlingen die bij het team hoorden. En dat pakte wel heel goed uit. Dus toen zag ik wat enorm effect heeft. De manier waarop je die arbeidsorganisatie inricht, de organisatiestructuur, is heel bepalend voor het professioneel handelen.
Wat zag je daarin gebeuren?
Nou, ik zag daar ook leraren initiatieven nemen. Ik herinner me dat binnen het IVBO hadden ze het huiskamermodel gemaakt. Waar met een aantal lokalen bij elkaar, een aantal docenten heel dicht op die leerlingen die daar de hele dag verkeerden en de bel afschaften en voor langere tijd met die leerlingen bezig waren. Het ook min of meer de lessen te bel loslieten met elkaar en zeer gericht waren in die pedagogiek en didactiek zo echt samen namen, zullen we zeggen. We zagen toen ook dat er in het HVWO-gebied kwam de tweede fase kwam eraan. Dat duurde nog een paar jaar, maar die leraar die zei, ja, daar gaan we niet op zitten wachten. Dat gaan we nu uitvinden. Ja. En dus die hebben toen ook een rooster gemaakt, zullen we zeggen, wat nog steeds daar geldt, waarin de helft van het rooster is verplichte vakken. Dit zijn docentgestuurde vakken. De helft van het rooster is, ik beschrijf dat ook in het boek, de helft zijn begeleidingsuren, waarin leerlingen zelf het initiatief nemen. En elke dag duurt van 8:30 tot 3:00. En daarbinnen kiest een leerling elke periode van 8 of 9 weken, kiest dan welke begeleidingsuren die wil. Dus die kan naast het verplichte rooster, het helft van het rooster, kan die dus zeggen, ja, ik wil graag wat meer natuurkunde doen. En de ander zegt, ik doe wat meer wiskunde. En dat leidt er ook toe dat die in die begeleidingsuren zitten dan leerlingen, in die bovenbouw HVWO, vanuit alle klassen kun je dan leerlingen in je klas krijgen. Dus je kunt daar niet klassikaal les gaan geven. En dat noemde dus ook de leerlinggestuurde uren, begeleidingsuren. En het werkte fantastisch. Dat werkte ook fantastisch. En toen zagen we ook dat wat voor een effect het heeft om HAVO en VWO te mengen. Wat een enorm positief effect heeft. De eindexamen, de resultaten van de HAVO gingen drastisch omhoog. En voor het VWO iets omhoog. Altijd de angst bij VWO dat het zou leiden tot verlies voor VWO-leerlingen wanneer ze samen optrekken met HAVO is dus helemaal niet waar. Dus dat had een geweldig effect. En toen zag ik ook van wat een onzinnig stelsel we gemaakt hebben met HAVO-VWO in Nederland zo apart maken.
Ja, dus, en als je dan terugkijkt naar die leerlinggestuurde tijd, Wat zag je bij die leerlingen gebeuren? Waar zat het hem in? Wat deden die docenten anders in hun handelen?
Nou ja, die leerling wist van, ja, er wordt geen les gegeven, dus ik moet nu aan de slag. Hè? Ja. Er waren lesuren van 70 minuten, zeg maar. Dus ik moet de komende 70 minuten aan de slag. Dus wat staat mij te doen? Wat heb ik aan huiswerk of wat heb ik aan werk? We proberen die scheiding tussen huiswerk en schoolwerk ook eigenlijk op te heffen. Dus wat staat mij te doen? En in hoeverre wil ik gebruik maken van deze docent? Of ga ik aan een ander vak werken? Dat kan ook. Maar nu ik toch bij deze natuurkunde docent zit, dan ga ik aan natuurkunde werken. En af en toe kan ik wat vragen.
Ja.
De regel was, je moet aan het werk. Meer niet. Hè? Je moet wat je doet, maar je gaat wel aan het werk. Dus.
Ja, ik hoor nu stemmetjes in mijn achterhoofd van docenten die ik voor me zie. Ja, maar het puberbrein en onze leerlingen kunnen dat nog niet, die zelfstandigheid.
Ik heb dat in het IVBO en het LWO gezien. Het kan, natuurlijk. En zeker, want kijk, leerlingen hebben ook behoefte aan regelruimte, zou ik zeggen. En ook te kunnen kiezen met wie ga ik samenwerken. Dus dat...
Speelt die relatie daar dan ook een rol in? Dat je als docent veel meer tijd doorbrengt met die leerling, in plaats van dat je 50 minuten de ene leerling krijgt en daarna weer 50 minuten de andere?
Nou ja, kijk, wat er speelde, en dat is tegenwoordig al een stuk minder, maar in het voortgezet onderwijs, dan werd er veel les gegeven. Hè, en dan werd de leerling naar huis gestuurd om thuis te gaan zitten werken.
Ja.
Waar geen enkel inzicht is van de docent van wat gebeurt er nou thuis. Het zou ook heel instructief zijn om eens daar na te denken. Wat gaat een leerling vanavond nou doen? Hè? Dus ja. Die heeft morgen zes verschillende lesuren. En hoe gaat hij dat op zijn zolderkamertje doen met zijn mobiel erbij en zijn dingen? En, dus het zou heel instructief zijn om daar eens goed over na te denken. Maar dus wat het aardige is van die begeleidingsuren, je ziet leerlingen werken.
Ja.
En je schuift aan en je stelt vragen en zij kunnen vragen stellen. Dus die interactie is dan veel aardiger dan dat je voor de klas staat en klaskamer staat les te geven. Er is ook niks mis mee om dat af en toe te doen. Maar er moet ook gelegenheid zijn dat die individuele dialoog of die begeleiding. En leerlingen kunnen elkaar helpen. Ik heb het alleen maar goed zien werken. Dus,
ja.
Ja.
Je had het al over verschil tussen HAVO en VWO. Je noemde aan het begin van ons gesprek het VMBO al even.
Ja, we hebben een stelsel. Dus het laatste deel van het boek gaat over een aantal stelselfouten die we ten dele ook wel weer zouden kunnen herstellen op school. Kijk, het VMBO vind ik heel erg, wat we daar gedaan hebben. Dus ongeveer de helft van de leerlingen gaat naar het VMBO. Die weet ook meestal al dat ze links afslaan, zeggen. Dat de betere leerlingen gaan naar het HVWO. Dan hebben we in de meeste scholen zetten we het VMBO apart in een apart gebouw. Dat buitengewoon merkwaardig is. Dat is overgeleverd uit de tijd dat scholen... De scholen werden aangemoedigd in de jaren 90 om met elkaar te gaan concurreren. En dat concurreren doe je aan de bovenkant. Dus de doelgroep waarop je concurreert is het HVO-gebied. Ja. Niet de LWO-leerlingen. Daar maak je geen reclame voor. En om beter te kunnen concurreren moet je dan de VMBO apart zetten. Want dat staat beter. Het is een enorme, de sociale stratificatie is gigantisch in het onderwijs. Dus die VMBO gaat apart. Dus je gaat naar het basisonderwijs, meestal met wat leerachterstanden, en ga je naar het VMBO. En die leerachterstanden worden nauwelijks ingehaald in het VMBO. Dat kan ook niet, omdat er in 2 jaar tijd wordt er dan eerst een soort basisvorming gedaan. Er zijn soms VMBO die 10 verschillende vakken geven in de brugklas van het VMBO. Dat is waanzinnig eigenlijk, om dat te doen. Het heeft zo weinig effecten heeft dat, efficiëntie. Dus, maar goed. En dan 2 jaar in een onderbouw, dus vaak heel theoretisch, terwijl hij naar de open dag is gegaan, waar hij zag dat hij achter de draaibank kon gaan staan of in de groenkas of komt hij op school en dan is het tegengevallen, ik moet 2 jaar lang theorie doen,
ja.
Een klein beetje praktijk maar. En dan gaat hij naar de bovenbouw, krijgt een heel andere docententeam, soms ook nog in een ander gebouw. En dan hebben we iets heel merkwaardigs gedaan. We hebben een halfslachtige beroepsopleiding gemaakt van de bovenbouw. Ten eerste hebben we iets heel ingewikkelds gemaakt. We hebben 10 profielen in de bovenbouw van het VMBO. Ik denk dat geen enkele HVWO-docent weet hoeveel profielen er zijn en welke profielen er zijn.
Ik heb ook geen idee.
Dus, en het is volstrekt willekeurig wat die school aanbiedt aan profielen. Mm-hmm. Dus techniek komt op weinig scholen voor. Er zijn 5 verschillende techniekprofielen die door 20% van de leerlingen wordt gekozen. Dus 20% van de leerlingen kiest een technisch profiel in de bovenbouw van het VMBO. Dus, en dat verdeelt over 5 profielen. Dus het is gemiddeld 4% per profiel. En we hebben, wat we mis hebben gedaan is dat we het VMBO tot het beroepsonderwijs hebben gerekend. En dat we niet het onderscheid maken tussen praktisch onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Dus we hebben de oude ambachtsschool en de nijverheidsschool, hebben we in stand gehouden. En dus we gaan beroepsvoorbereidend werken, maar VMBO was bedoeld als voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs. En dat gebeurt nauwelijks, want die leerling die krijgt wel 12 uur in het beroepsprofiel wat hij gekozen heeft. Dan gaat hij naar het MBO, vaak in een andere sector dan waar hij in opgeleid. Dus die 12 uur onderwijs die hij dan heeft gehad, hij is bezig geweest. Je kunt zeggen, hij heeft wat vaardigheden geleerd. Maar ondertussen krijgt hij maar 2 uur Nederlands. En 60% van de VMBO-leerlingen verlaat laaggeletterd het VMBO. Met dezelfde leerachterstand als ze ooit aan het VMBO begonnen zijn. Dus we doen daar iets buitengewoon merkwaardigs. Ja. En heel veel leerlingen kiezen dan na 1 jaar MBO weer een andere richting. En de leraar in het MBO, die krijgt in die eerste klas, krijgt die leerlingen vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg en het theoretisch leerweg en een enkele HAVO-leerling. Dus die begint gewoon weer opnieuw. Die kan niet aansluiten bij dat. Die hebben dus hele verschillende leerwegen gehad.
En ik heb als docent en mentor in het MBO, eerste jaar, een heel groot gebrek aan zelfvertrouwen gezien. Ja. Onder andere voor het vak Nederlands, maar überhaupt.
Ja, maar dat is toch te maf voor woorden dat 60% laaggeletterd het VMBO verlaat. En in die bovenbouw 12 uur timmeren gaan geven of 12 uur verzorging. Door leraren die vaak niet geïnteresseerd zijn, ik wil de goede te naam, niet geïnteresseerd zijn in het onderwijs van de basisvaardigheden. Dus die rekenen en taal overlaten aan de AVO-docenten. Mm-hmm. Want er is een groot onderscheid tussen AVO en beroepsgerichte vakken. Dat hadden we nooit mogen doen. Dus mijn pleidooi is, schaf die profielen af. Maak een 3-jarig VMBO wat op dag 1 begint met praktisch onderwijs. Dus met praktische opdrachten, maar gekoppeld aan rekenen en taal.
Die vaardigheden passen prima in dat praktische onderwijs.
Ja, natuurlijk. En je moet het dus niet beroepsgericht noemen, maar praktisch onderwijs. En dan 3 jaar lang praktisch onderwijs. En dan ga je na 3 jaar ga je naar het propeduizendjaar van het MBO. En daar kunnen ze veel beter de leerling laten zien wat die vervolgopleiding is. Want daar liggen de lokalen dan aan de overkant, zullen we zeggen. En dan weet je welke richtingen in het MBO mogelijk zijn. En daar ga je op niet. Dus en bovendien in die leeftijdsfase om kinderen op een beroep voor te bereiden, dat klopt van geen kant. Dat past helemaal niet als je het toch over puberbrein hebt. Ja. En we doen het helemaal dom, zullen we zeggen, om te zeggen, we gaan meer leerlingen interesseren voor techniek. Al 15 jaar kiest 20% van de leerlingen kiest een technische profiel. Dat is onveranderd. Het is 1,5 miljard euro wordt er besteed. En weer is er een beweging als sterk techniekonderwijs. Dat is trekken aan een dood paard. Mijn pleidooi is, wil je meer techniekleerlingen hebben in het MBO, moet je geen techniek geven in het VMBO. Want die leerlingen die naar het VMBO naar techniek gaan, die gaan vaak naar van die werkplaatsachtige, ambachtsschoolachtige omgevingen. Nou, als ik als meisje van 14, dan denk je niet, ik ga die overal aantrekken en achter die draaibank staan. Op die leeftijd ga je niet kiezen, ook ik word installateur. Dus zij passeren dan die techniek en dat komt dan niet meer terug. Ze gaan dan niet opeens na 4 jaar zeggen, oh, ik ga het nog alsnog techniek doen. Want ze zeggen, ja. Ik heb dat begin gemist, dus ik ga niet meer techniek doen. Bovendien moet je voor techniek moet je dan een profiel kiezen waarin je natuurkunde en wiskunde moet doen. Dat die keuze wordt na anderhalf jaar gemaakt, dus anderhalf jaar in het VMBO, op 13, 14-jarige leeftijd worden leerlingen gedwongen om te kiezen, zou ik zeggen. En dan, ja, het is heel moeilijk om op die leeftijd een beroep te kiezen. Dus juist die technische richtingen, dat is anders dan die vijf andere, maar die technische richtingen, die lijken heel erg op een beroepsopleiding. Ja. Terwijl als je een driejarige opleiding maakt met veel praktisch werk, waar leerlingen dingen maken, ontwerpen, maar ook in het groen. Die nu nog een hele aparte sector is, die moet daarbij, zou ik zeggen. Ja. En leerling moet dus aan allerlei dingen kunnen ruiken, maar ook tegelijkertijd de taalvaardigheid daarbinnen en daarmee verbonden ontwikkelen. En de basisvaardigheden, de basisberoepsvaardigheden als het ware, of de communicatie-eigenschappen, of de communicatievaardigheden, samenwerking en de leerbereidheid verhogen, de zelfdiscipline, al die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor het succes, die worden allemaal niet gedaan. En dus die moet je erin stoppen, zou ik zeggen, de eerste drie jaar. Ja, dus, ik heb in mijn boek geef ik ook een voorbeeld van een lestabel. Van 10 vakken. 1 staat taal, 2 is taal, 3 is taal, 4 is rekenen. Ja. 5 is burgerschap. Dus we weten dat taligheid ongelooflijk belangrijk is. Dat heeft de digitale wereld heeft dat niet minder gemaakt. De behoefte aan taligheid. Dus daar moeten we sterk op inzetten. En dat kan ook, en dat hoeft niet saaie lessen te zijn, zou ik zeggen, met spellingsoefeningen, die moeten er ook in zijn, maar dat moet je verbinden met het praktische werk.
Ja, en dan, ook die vaardigheden moeten uit container worden gehaald.
Ja, ja. En dan kun je, en dan moet je dus ook zorgen dat je dus in zo'n onderbouw moet je hooguit 5, 6 vakken leergebieden hebben. Maar dan moet je niet al die vakjes doen. En je hebt een klein team van leraren nodig die veel met die leerlingen optrekken. Ja. En er veel dicht op zitten. En de mogelijkheid dat je naar, kijk, het examen wat zij doen na 4 jaar, dat ze nu na 4 jaar een examen moeten doen, het is volstrekt absurd dat we op weg naar kwalificatie. Hè? Dus die kwalificatie zit op niveau 2 mbo. Ja. Of HAVO of VWO. Dan heb je startkwalificatie. In de HAVO en VWO gaan we niet onderweg na 3 jaar nog eens of 4 jaar een examen doen.
Nee.
Maar zij gaan na 4 jaar in het VMBO doen ze een examen wat geen enkele civiel effect heeft. Mm-hmm. Nu gebruiken we het als een soort drempel om het VMBO binnen te komen. Maar het is op weg. Dus wordt ook dat leerproces wordt onderbroken. En sommige scholen presteren het zelfs om in een derde jaar dan al een programma van toetsing en afsluiting te doen. Een PTA te maken. En ja, zo inefficiënt en zo ineffectief. En zo zonde van de enorme inspanning die leraren met hart en ziel geven in het VMBO. Want daar kom je fantastische leraren tegen. Maar we hebben een stelsel ingericht wat totaal niet klopt. En dat is echt, ik vind dat een schandvlek in het Nederlands onderwijsbestel. En daarbij vergeleken is die HVWO. Dan dus,
valt dan wel mee.
Valt wel mee. Ja. Maar daar is het pleidooi om de HAVO af te schaffen.
Ja.
Dus we zijn ook het enige land wat zo'n sterk onderscheid maakt tussen HBO en WO, HAVO en VWO. En dat is zo'n sociale stratificatie. Het is gewoon dat ons soort mensen zijn eigen opleiding heeft. En zijn scholen en ook bewegingen die heel hard proberen om dat HAVO-profiel te zeggen. Nee, HAVO is heel anders dan het VWO. En als je dat maar lang genoeg zegt en doet, dan wordt die HAVO-leerling ook wel anders dan die VWO-leerling. Ja, ja. Maar ik pleit hier voor een stroom in die bovenbouw, waarbij je zegt, er zijn 2 niveaus. En je kunt vakken op 1 of 2 niveau, de eerste of 2 niveau. Er gaat nu ontzettend veel talent verloren, omdat een leerling wordt veroordeeld tot de HAVO. En dan doet hij alles op de HAVO. Ja. Ook een leerling die briljant in wiskunde is, Formeel kan het trouwens wel dat je dan een VWO-examen doet, maar er maken betrekkelijk weinig scholen maken daar gebruik van.
Dan moet je afwijken van de standaard.
Ja, en nee, pas roostertechnisch past dat niet.
Ja.
Dus, en dan zie je hoe dat ook in elkaar grijpt. Maar het is zonde natuurlijk. En mijn pleidooi is, koppel dat en zorg dat leerlingen, als ze naar het WO willen, in ieder geval 3 of 4 vakken op VWO-niveau doen. En de rest kunnen ze op HAVO-niveau doen. Als ze leraar willen worden, kunnen ze op niveau 1 afstuderen, maar moeten ze minimaal 2 vakken op VWO-niveau doen. Zorg dat leerlingen die naar de PABO gaan, minimaal Nederlands en wiskunde op VWO-niveau doen. Nou ja, zo kun je ook bedenken, ja. Zo kun je het ook zorgen dat er een civiel effect komt. Want nu hebben die gemengde diploma's geen civiel effect. En dus dat is geen incentive voor scholen om daar aan te werken.
Mm-hmm, ja.
Dus een stelsel, dat is een voorbeeld van een stelselfout waarbij scholen zelf zouden kunnen optreden. En net zoals scholen zelf besturen kunnen, moeten zelf de moed hebben om het VWO weer onder te brengen in de HVWO-stroom.
Ja.
Kinderen niet. Het is een enorme segregatie in het onderwijs. Die besturen hebben dat gedaan. Het concurrentieoverwegingen, die kunnen dat ook weer herstellen.
Mm-hmm.
En ze hebben ook een maatschappelijke opdracht om dat te doen. Die kun je niet overlaten aan de overheid. Het is natuurlijk belachelijk dat een overheid gaat nu geeft subsidie. De nieuwe regering gaat het afschaffen, maar geeft subsidie om brede brugglas te maken. Daar heb je toch geen subsidie voor nodig? Daar heb je lef voor nodig? En visie. Daar heb je helemaal geen subsidie voor nodig. Ik snap niet wat.
Vind ik een mooie richting ook om even in verder te gaan. We hebben het over het stelsel gehad, hoe dat ontstaan is. En ook dat er misschien wel meer bewegingsruimte ligt om, om daar weer vandaan te bewegen. Ik heb als docent zo gaandeweg het onderbuikgevoel gekregen van, wacht eens even, is dit de bedoeling en draagt dit bij aan de bedoeling? Want je gaat in eerste instantie mee in hoe het gaat op zo'n school. Want je hebt individueel genoeg om, om mee aan de slag te zijn. Nu zat ik op een school waar veel ruimte was. Dus wij hebben best wel veel ruimte genomen. Ja, in het mbo waren wij bezig met praktijkonderwijs. Waar ik als Nederlands docent dan met taalonderwijs in die praktijk schoof.
Ja, prachtig.
Met als resultaat dat iedere leerling of iedere student, zo noemden wij het dan, een andere route doorliep. Dat vond ik heel fijn als docent.
Ja.
Maar dan komen er toch op den duur weer die centrale examens aan. Dus op de duur moet je ook toch weer naar dat moment toe. Afijn, dat is dan mijn persoonlijke frustratie geweest. Maar er was een heel groot systeem in mijn hoofd ontstaan van waarom ik niet de ruimte zou kunnen pakken die ik wilde pakken. Dan heb ik hem gepakt daar waar ik mij door collega's gesteund voelde. Die ook energie hadden om het even anders te gaan doen. En ik heb bij studenten gezien wat dat dan losmaakt. Hè? Wat het doet met de motivatie, met de energie waarmee ze in die opleiding zitten. Het zelfvertrouwen wat daarna komt, hè? Als dat lang goed gaat. Wat ik ook heb gezien is dat je gaat experimenteren. Dat er na 1 jaar of na 1 poging altijd mensen zijn die zeggen, ja,
die gaan niet werken.
Dit wordt hem niet. En ik zou nu even toe willen gaan naar waar ligt dat dan, die ruimte en die macht. En ik vind het mooie aan jouw boek dat onderbuikgevoel, dat voel ik al heel lang gerepresenteerd met onderzoeken die er gedaan zijn en dingen die dan niet werken, zoals we ze wel doen, die niet bijdragen aan de bedoeling. En eigenlijk lees ik nu voor het eerst een aantal voorbeelden dat ik denk van, goh, dit is goed om te weten als docent. Dus je kunt zelf ook al gewoon stappen zetten. Ik weet niet of je als docent een heel stelsel meteen kunt veranderen, maar er zitten wat tools in waarmee je kunt beginnen, voorzichtig.
Ja, nee, het is heel goed dat je dat zegt. Het is, want er zit vaak onmacht. Iemand las een deel van het boek en zei, ja, het is voor managers. Nee, natuurlijk niet. Maar het betekent wel dat er dus vanuit docenten ook veel meer belangstelling moet ontstaan voor de systemen waarin ze zitten. En nou werkt die opleiding daar niet altijd aan mee, zou ik zeggen. Want die, mm-hmm. die opleiding zelf gebruikt allerlei systemen, dus waar ze zelf niet van bewust zijn. Dus, maar leraren, en daar zouden de vakbonden ook een rol bij kunnen spelen, die moeten bij elkaar kruipen en zeggen van, doen we nou de dingen die ertoe doen? En hoe kunnen we nou op onze school hoe kunnen we de arbeidsorganisatie, hoe kunnen we ook die primair de verantwoordelijkheid hoort van de scholing, maar hoe kunnen wij nu, we zijn professionals, we moeten ook eisen dat de arbeidsorganisatie deugt. Dat de arbeidsorganisatie ons niet tegenwerkt.
Ja.
Dus er moet een goede teamstructuur zijn. Het mag niet meer komen dat ik eens in de 6 weken op dinsdagmiddag naar een vergadering moet met 22 collega's waar wat verveeld rond de tafel zitten en mijn proefwerken zit na te kijken. Dat is mijn professionaliteit. Mijn eer te na, als het ware. Dus dat moet bij docenten. Die oproep doe ik ook heel duidelijk. Pik dit niet, zullen we zeggen. Ja. Als de schoolleider en de bestuurder er niet achter komt, dan zorg nou dat je zegt van, maar wij gaan bij elkaar zitten met een stel en wij gaan eens goed doordenken. Bijvoorbeeld, wat ik met schoolleidingen doe, dan altijd even de organisatiestructuur zichtbaar maken. Het organogram van de school tekenen. Ja. Nou, de gemiddelde VO-school doet daar 7-8 weken over. Om het een beetje, en dan hebben ze het nog lang niet allemaal in beeld. Dus dan zeg je, ja, docenten, doe dat. Ga eens proberen te doorgronden hoe de organisatie in elkaar zit. Waar jij je tijd aan besteedt. Waar je energie van krijgt en waar niet. Er wordt ontzettend veel een fus gemaakt over de werkdruk. En het is ontegenzeggelijk dat de werkbelasting in het onderwijs is heel groot. En die is bijna ook niet naar beneden te krijgen, omdat de grote alertheid vraagt. Je kunt niet achteroverleunen, je kunt niet uit de klas lopen. Dus die werkbelasting. Maar je kunt wel zorgen dat de tegenkrachten, die leiden tot werkgeluk, dat die tegenkrachten, die compensatie, doordat je zelf, dat je met veel meer flow en samen met collega's het onderwijs maakt en briljante dingen doet samen en daar ook de zeggenschap over, de regelmogelijkheden hebt en dat er een omgeving is, dat er een schoolleiding is en stafdiensten die niets anders doen dan jou stutten en helpen van hoe kan ik het nog mooier maken, dat er een roostermaker is van roostertechnisch, alles mogelijk. Wat willen jullie als team? Dus dat zijn waardoor ja, die werkbelasting. En dus we moeten niet meer over werkdruk praten, we moeten over werkgeluk. Slagen we erin om die positieve krachten, zou ik zeggen, meer te laten zijn dan die ontegenzeggelijk vermoeiende belasting die er is. Dat ik fluitend van mijn werk kom en denk, wat een fantastische dag heb ik gehad.
Wat ik heb ervaren in het mbo is dat de druk wel degelijk minder werd op het moment dat we dat praktijkonderwijs gingen geven op die manier. Want in plaats van dat ik er heel hard over moest nadenken hoe ik mijn les zou inrichten om iedereen aan de gang te krijgen, dat ook daar al mijn energie in die les in moest steken, in dat lesuur, dat is allemaal weg.
Ja.
Op het moment dat zij aan de slag gingen, en dat vroeg voor mij wel dat ik ze kon spiegelen van je hebt echt al wat te leren.
Ja.
Maar daar haalde ik plezier uit.
Maar dat zien we in onderzoek terug. Daar waar de intensief wat samenwerkt, waar die teamgecentreerde arbeidsorganisatie wordt ingevoerd, neemt de werkdruk af, of de ervaren werkdruk neemt af. Omdat je werkt samen met collega's, je bent samen aan het bouwen, al die problemen die je tegenkomt, die los je ook samen op. En je kunt samen veel meer aan de idealen doen, aan de bedoeling. Ik zeg wel eens, de pedagogisch-didactische ruimte vergroot je. De invloed op die ontwikkelende leerling wordt veel groter, omdat je gezamenlijk optreedt. Als ik alleen maar mijn vak natuurkunde geef, zal ik zeggen, en daar 2 uur in de week verschijn in zo'n klas. Maar als ik daar meer tijd mee doorbreng en als we samen, dat is belangrijk in het model ook, dat die groep leerlingen, die 80, 90 leerlingen met wie wij als team te maken hebben, we vormen samen een leergemeenschap. We leren van en met elkaar. En dat is niet alleen met het HVWO of het MBO of het HBO, maar dat is ook een VMBO. Is dat? Dus je hebt een geïdentificeerde groep leerlingen en er zijn 5 volwassenen bij, 5 experts en die verbinden zich met elkaar. En die gaan het commitment met elkaar aan van we gaan er iets heel moois van maken.
Ja.
Die 80 leerlingen die zien ook regelmatig die 5. Dat zijn de mensen die zich bekommeren om mij. Die gaan de relatie aan. Die hebben geen nummer. Als er iets is met mij, dan zal. Hè, en ik kan naar 1 van die 5 toe lopen. En die 5 die bekommeren zich om mij.
En wat ik fijn vond was dat ik stond daar samen met onder andere een collega Engels. En normaliter gaf ik het vak Nederlands, hij het vak Engels. Alleen soms was dat wat een student te leren had, zat gewoon op communicatie in het algemeen.
Ja.
En dan is het heel fijn dat je dat vanuit twee expertise eigenlijk kunt aanvliegen.
Ja.
En dat... De containers staan open, waardoor je veel meer gedaan krijgt.
Precies, en dat eist een organisatiestructuur, een roostering die dat mogelijk maakt. En dus dat kun je niet bereiken door een benauwde structuur met 50 minuten en 6 of 7 keer 50 minuten de dag op te delen. En daar allemaal 1 docent, 1 lokaal, 1 groep. Maar dat eist een andere onderwijslogistiek. Dus daarom deel 2 gaat over die onderwijslogistiek. Dat vind ik ook een belangrijk onderdeel.
Ik zit even in mijn aantekeningen te kijken. Ik kan hem zo snel niet vinden. Oh ja, hier. Bij roosteren, dat je niet uitgaat van de beperkingen van het roosterprogramma, maar dat je de fantasie van de leraar voorop stelt.
Ja.
En dat,
we hebben het even gehad over het deprofessionaliseringsproces van de leraar, maar er is ook een deprofessionalisering van de roostermaker geweest. En omdat men dacht van dat moet iemand zijn die alle gegevens goed in kan vullen en op de knop kan drukken.
Ja.
En dat kan een schaal 5 of 6 of zo. Dat is zo'n beweging geweest. Dat is een volstrekte misvatting. Want het is heel onderwijskundig iets. Het roosteren, de onderwijslogistiek bedenken en het mogelijk maken, dat vereist onderwijskundige kennis en de dienstbaarheid van ik wil alles mogelijk maken wat die leraar fantaseren als het ware. Dus het adagium moet altijd zijn, roostertechnisch is alles mogelijk.
Ja.
En als ik tegen grenzen aanloop, dan puzzel ik me verrot. Maar dan maak ik me niet afhankelijk van de grenzen van een roosterprogramma. Maar dan, dus, en dat doe je onder andere door het rooster ook te vereenvoudigen. En de vereenvoudiging zit hem in dat je grotere roostereenheden maakt. En dat je dus niet meer 1 docent 1 ding koppelt, maar dat je zegt we hebben 3 docenten en we hebben 3 lokalen en we hebben 60, 70 of 80 leerlingen. En die koppelen we aan elkaar. En hoe dat mini-rooster er dan die ochtend uitziet, dat bepalen die 3 docenten. Dus dan wordt het rooster ook makkelijker mee. En het geeft regelruimte aan de docenten om te zeggen, nou, dan werken we een stukje met kleine groepjes en dan geven we een collegeles en dan doen we dit of dat. En het inrichten naar eigen, en dan kunnen ze ook samen met die leerlingen, zullen we zeggen, dat dagdeel maken. Als we, en zonder dat ze geperst worden in een volstrekt inefficiënte 50 minuten rooster.
Bij mij is samen ontwarren blijven hangen na je boekpresentatie. Daar hebben we het in feite over. Ja. De systemen die er zijn. Het stelsel, maar ook de systemen in ons hoofd die denken dat het zo eenmaal moet.
Ja.
Die moeten we afbellen en ontwarren. Ja, om te kijken waar onze ruimte ligt.
Ja, dat is Luc Suijsmans ook. Hè? Van, we moeten het ontwarren, we moeten het afpellen. We moeten toch zeer regelmatig, waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En is dit, draagt dit bij aan de bedoeling?
Ja.
Dus we doen een hele hoop dingen op school die niet de bedoeling zijn. En we doen soms te weinig dingen die de bedoeling zijn. Dus we moeten zorgen dat we... Dat we volgens de bedoeling kunnen werken. Dat we kunnen verrichten volgens de richting. En daar speelt de inrichting dan een grote rol. De inrichting moet het mogelijk maken dat we kunnen verrichten volgens de richting.
Ja.
Dus de inrichting bedoel je de structuur. En dat is in de onderwijsorganisatie is dat de logistiek, de roosters en dergelijke, de lestabel. Dat die moet het mogelijk maken dat we de mooie dingen kunnen laten gebeuren met leerlingen. De organisatiestructuur, de inrichting van de arbeidsorganisatie, het personeelsbeleid, de systemen, die moet het mogelijk maken dat wij als docententeam optimaal kunnen presteren. En dus dat die inrichting op beide niveaus is te lang genegeerd, zullen we zeggen. En als onbelangrijk. Men had het vaak over cultuur. Nee, primair staat de structuur. Dus die is ook grijpbaar. Daar kun je de dingen doen. En dan hoop ik dat leraar zo'n boek. Ik heb dat boek niet geschreven van dit moet je gaan kopiëren. Maar dat je het leest van er is zoveel mogelijk. En dat het jezelf triggert om nog mooier ideeën met je collega's naar boven te halen. En zeggen.
Ja, het zijn denkrichtingen die het bij mijn geval het denken aanzetten. Van welke ruimte...
En welke richtingen kun je, kun je aan de logistiek denken? Je kunt aan de pedagogiek en de didactiek denken. Je kunt van alles. Er zijn zoveel aangrijpingspunten om het nog een stuk mooier te maken.
Ja, en ook die hele arbeidsorganisatie is iets waar ik me als docent nooit mee bezig heb gehouden. Terwijl die heel bepalend is geweest voor mijn werk. En dus het is wel gezond om over na te denken.
Dat had je in de opleiding moeten hebben eigenlijk. Maar dat zit er niet in, omdat vaak ook de opleidingen zelf... Die zijn niet teamgericht georganiseerd. Dus die hebben ook een nog steeds een achterhaalde, een ouderwetse organisatiestructuur.
Ja.
En dus daar zijn, dus die docenten zijn daarin gesocialiseerd. En dus de studenten die daar weer uitkomen, die zijn ook die
manier.
Dus het moet op twee wijzen. Er liggen twee taken voor de opleidingen, namelijk hun eigen organisatiestructuur eens goed tegen het licht houden en dat veranderen. En in het curriculum te kijken, hoe kunnen we de leraar ook toerusten om te zien hoe belangrijk zowel de onderwijslogistiek als de arbeidsorganisatie is. Zodat de leraar ook toegerust is om het gesprek op school aan te gaan en zegt, hey, dit moeten wij veranderen. Dit kunnen we ook veranderen. Dat is,
Lijkt me mooi om af te sluiten met de proloog uit je boek. Zullen we hem voorlezen? Dan is de vraag, zal ik hem voorlezen? Ga jij hem voorlezen? Of wil je de anekdote vertellen?
Het is jouw beroep, hè?
Zal ik hem voorlezen? 20 jaar geleden moest ik de afsluiting van een congres voor schoolleiders verzorgen. Een van de workshops op het congres werd gegeven door een dirigent met bij zich een semi-professioneel koor. De dirigent liet in de workshop schoolleiders het koor dirigeren om vervolgens hun leiderschapsstijl te analyseren. Afgesproken was dat het koor ook beschikbaar was voor een muzikale afsluiting van het congres. Het koor stond klaar en ik verwarde de congresgangers met de mededeling dat ik als afsluiting het koor zou dirigeren bij de uitvoering van het prachtige en mijn favoriete 6e deel van de Vespers van Rachmaninoff met het Ave Maria. Ik klom op een kist, pakte mijn baton en nam enkele ogenblikken van geconcentreerde stilte in acht. Mijn handen voor mij uitgestrekt. Ik liet mijn handen een beetje zakken en toen ik ze in een vloeiende beweging weer omhoog bracht, startte het koor meerstemmige prachtige lied. Een magisch moment. Na afloop nam ik het applaus in ontvangst en zag het ongeloof op de gezichten van enkele bekenden in de zaal. Nooit geweten dat jij dat kon. Ik vertelde vervolgens de zaal dat ik niets van dirigeren wist, behalve dat je een omhooggaande beweging maakt als je het koor wil laten beginnen. Ik had die ochtend een plantenstok uit de bloembak getrokken als baton. Ik vertelde de zaal ook wat ik gezien had tijdens mijn dilettantische dirigeerpoging. De koorleden hadden al snel door dat ik niet dirigeren kon, waarna ze in plaats van naar mij meer naar elkaar gingen kijken. En vervolgens ongelooflijk hun best deden het stuk met elkaar tot een goed einde te brengen, vertrouwend op hun eigen professionaliteit. Het klonk best aardig en het was erg speciaal om voor dat koor te staan. Het leek toch net alsof ik het was die het koor zo mooi liet zingen. Vervolgens voerde de echte dirigent hetzelfde stuk nog eens uit. Wat een pracht en kracht opeens. Dezelfde koorleden, maar nu zoveel helderder, intenser, mooier. Wat een vakmanschap van koor en dirigent. De ervaring met de koormetafoor is me vanaf dat moment bijgebleven bij mijn verdere tocht door het onderwijs. Er gebeuren geen grote ongelukken. Het onderwijs presteert best redelijk. Leerlingen vervelen zich, maar zijn best wel gelukkig. Leraren waarderen hun beroep. Maar toch, het kan zoveel mooier. Ben van der Hils, dank je wel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een podcast van Nivels. Nivels sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van een pedagogische opdracht. Voor meer podcasts en artikelen, check je onze website nivels.nl.